BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Thomas van Groningen.
Ja, welkom bij BNR Digitaal, het techprogramma van BNR. En als je een hekel hebt aan online advertenties, dan kunnen adblockers een uitkomst bieden. Maar na Google is ook Apple bezig met aanpassingen in zijn browser, waardoor adblockers beperkt of zelfs helemaal niet meer werken. Met één verschil, waarbij Google iedereen op zijn achterste benen stond, ja, lijkt er bij Apple geen haan naar te kraaien. Daar praten we over met Jasper Bakker. Hij is ICT-journalist bij AG Connect, of AG Connect, wat zeg ik?
AG Connect,
AG Connect goed. En bij ons is ook Christian Schaffner. Hij is onderzoeker bij Qsoft en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, allebei welkom. Jasper, begin even bij jou. Hoe kan dit nou? Adblockers, ze waren er zo blij mee. Surfen zonder reclame. Relaxed. En nou zeggen die browsers, dat willen we eigenlijk niet.
Ja, het is een beetje een perfect storm. Enerzijds het commerciële belang van natuurlijk wel advertenties. Want laten we even niet vergeten, Google, iedereen noemt een zoekmachine. Maar het is natuurlijk een ads-machine. En zoeken is een middel. En ja. Gmail is een middel, et cetera.
Google is een reclamebedrijf eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Precies. Ja. Of een reclame-faciliteerder, reclameplatform. Apple wil die rol ook. Heeft lang geleden een eigen ads-netwerk gelanceerd. Maar dat is het nog niet helemaal geworden, om het even lief te zeggen. En aan de andere kant, privacy speelt heel erg een ding. En ads-blockers, er zijn ook ads blokkers die zelf bepaalde ads wel doorlaten. Non-intrusive ads of premium ads voor betalende partners. Nou is dat natuurlijk niet de enige reden voor Google en Apple om dingen te veranderen waardoor adsblokkers effectief geblokt worden. Pun intended. Maar het is wel een perfect storm. Want Apple biedt zelf meer content blocking aan als middels een API in de browser. Dus je hebt niet meer een aparte plugin nodig. Het kan als een app extensie in de App Store. En dat is natuurlijk ook weer een belang van Apple, de App Store.
Ja, oké. Okay. Even terug in de baas. Want je had zowel Safari als Google Chrome. Safari is de browser van Apple. Die hadden in veel gevallen de mogelijkheid om plugins of extensies te installeren. En daar zit nu die beperking in, toch? Ja. Dat hebben ze aan banden gelegd.
Precies.
Wat hebben ze precies gedaan? Wat heeft Google precies gedaan?
Google is er na de ophef, eerst ophef onder extensie developers, dan ophef onder gewoon eindgebruikers, is er enigszins op teruggekomen. Uh-huh. Vraag blijft natuurlijk, is dat afstel of is het uitstel? Zoals de ING-proefballonnetje zei Paatje over je data analyseren.
Wat hadden ze gedaan? Ze hadden
plannen aangekondigd en dat was al in een vroege testversie van Chrome gekomen om het aantal calls dat extensies mogen maken, het aantal regels die ze mogen doorvoeren, zoals controleren op die en die en die en die, die ads en die en die ad-netwerken, om die te beperken tot een bepaald aantal. Nou, ik neem een gemiddeld webpagina. Hoeveel ads staan daar en hoeveel ads geaffilieerde sites en domeinen zitten daarachter? Dat zijn er vele per pagina.
Maar ik las dat ze mochten nog maar 30.000 regels doorvoeren.
Precies.
Het klinkt als heel veel, 30.000.
Ja, maar ga eens in de code kijken van een webpagina die je bezoekt. Daar zit zoveel calls en referenties. En dus niet alleen de ads themselves, maar ook wat daarachter weer hangt. Dat is zo groot per pagina.
Dat zijn wel meer dan 30.000 regels aan code.
Precies.
En die moet je allemaal controleren. Dus dan kom je al boven die 30.000 uit. Dus eigenlijk effectief werkt de adblocker dan niet meer.
Nee, precies. Je hebt een halve adblocker of een gemankeerde adblocker. Niet wenselijk voor eindgebruikers. Hoewel, laten we het ook even omdraaien. Ads maken wel heel veel dingen mogelijk op internet. De Amerikaanse senaat die aan Zuckerberg vroeg van jullie bieden al die dingen aan, maar hoe verdien je aan je geld? En Zuckerberg die zegt, senator, we run ads.
Oké, daar komen we zo. Dus Google had dit gedaan, maximum gesteld. Toen stond iedereen op zijn achterste benen.
Ja.
En toen zei Google, oké, we gaan het anders doen.
Ja.
Wat hebben ze toen gedaan?
Die limiet verhoogd.
Okay.
Flink verhoogd. In de ogen van veel criticus nog steeds te weinig. Maar het is een concessie.
Dus effectief, als ik nu Google Chrome op mijn laptop heb staan en ik installeer Adblock Pro of Plus of hoe heet dat ding, iets in die richting, dan zie ik nog steeds geen reclame. Het werkt gewoon.
Het werkt nog steeds.
Okay.
Of het net zo goed werkt als eerst, dat is de vraag. Er was ook één ad-extensie die je zegt, ja, we werken nu veel sneller. Maar dat is ook omdat ze nu veel minder rules hebben toe te passen, want ze zitten aan die limiet.
Ja. Maar in theorie kan ik nog steeds advertentievrij surfen met Google op dit moment.
Op dit moment.
Dan naar Apple, want dat is gek. Apple deed eigenlijk hetzelfde als Google.
Ja.
Beperkte ook de adblockers.
Ja.
Hoorde je niemand. Krekels. Hoe kan dat toch?
Nou, ik denk voor de vuist een paar factoren. Eén, misschien wel timing. Iedereen was bezig met boos zijn op Chrome. En Apple gaat het ook doen. Hoewel Apple lang geleden al wel aangekondigd heeft. Maar iets aankondigen, iets uitvoeren, iets merkbaar krijgen, daar zit ook een tijdspas tussen.
Ja.
Wanneer breng jij slecht nieuwspersbericht uit? Op vrijdagmiddag als hier aan de borrel is. Dat idee. Maar wat natuurlijk ook kan. Ik wil niet gelijk zeggen Stockholm-syndroom. Maar Apple-gebruikers zijn al jaren wel gewend. Het is de Apple way or no way. Dus als Apple iets gaat doorvoeren, kun je wel protesteren. Maar dan ga je toch naar Android? Of ga je naar Windows? Ja. En dat is met ecosysteem is dat heel moeilijk. Ja. Theoretisch kun je overstappen, maar dan ben je heel veel apps kwijt. Je bent iMessage kwijt. Je vrienden zien ineens een ander kleurtje als jij een berichtje stuurt. Oh, hier is op Android.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat misschien de Safari-gebruiker wat minder tech-savvy is dan de Chrome-gebruiker. Want Safari is natuurlijk de standaard voor ingeïnstalleerde browser. Of is dat een simpel gedacht?
Nou, deels wel waar. En deels ook al, Chrome is ooit juist begonnen als de belofte van dit is de flexibele, uitbreidbare browser. Mm. Safari is begonnen als dit is de browser die je meekrijgt bij je Mac.
Die zit er standaard in. Ja.
Ja.
Even nu, als ik nu mijn Apple MacBook opstart en ik ga in Safari surfen en ik wil daar een adblocker inbouwen, doet hij het dan of niet?
Ik weet niet of het nu al aan de orde is. Maar we zitten nu op een kantelmoment. Maar aan de andere kant, Apple heeft dus zelf wat blocking dingen ingebouwd. Die nog vrij bazaal zijn. Ja. Net zoals de antivirusbescherming die Apple op een gegeven moment in macOS heeft opgenomen. Het is bazaal, maar het is een beginnetje. Dus ik denk dat je nu in een interbellum zit.
Maar waar komt dit vandaan? Want je zegt het al, het internet heeft ook heel veel te danken aan het feit dat er reclame te zien is.
Ja.
Daardoor kan veel betaald worden. Toch zijn er heel veel mensen die met een adblocker surfen. Dus we vinden het allemaal massaal irritant.
Ja.
Hoe gaan deze discussies bij Apple en Google? Ja, moeten we nou wel of niet die reclames tonen?
Ja, ik denk in de brede zin, om je vraag niet te ontwijken, maar kom er zo op. Ja. Op het antwoord. In de brede zin heeft de tech-industrie veel te danken aan ads, maar te ver doorgeschoten. De tech-industrie heeft een ads-verslaving, heb ik ook net al geblogd deze week op AG Connect. Mm-hmm. Het is namelijk met ads valt er meer en meer te verdienen. Als je maar verder gaat. Als je maar meer data vergaart, meer persoonsprofielen aanmaakt, et cetera. En dan ga je dus ver voorbij en dan krijg je ergernis. Weet je, nog een paar jaar geleden al pop-ups op sites. Oh, verschrikkelijk. En Firefox en daarna Chrome, dat waren de browsers die blokkeerden pop-ups. Iedereen blij.
Ja, maar nu krijg ik weer pop-ups. U gebruikt een adblocker.
Precies. Of je krijgt nu pop-ups binnen je adblocker die bepaalde premium partners weer wel doorlaat.
Ja.
Het verdienmodel is te scheef getrokken, denk ik. Nou, hoe dan de gesprekken bij Apple en Google gaan? Ik denk redelijk tegengesteld. Google is namelijk een reclameplatform. Dus ik denk dat de gesprekken daar toch gaan van hoe kunnen wij ads brengen die niet te erg zijn, maar ze ook niet helemaal tegenhouden. Want ja, het is wel het verdienmodel. En zoals Google en ook Facebook zegt, wij willen zo breed mogelijk beschikbaar zijn voor iedereen. Niet iedereen die €900 kan betalen voor een, of meer dan €1000 voor een apparaat, een iPhone of een MacBook.
Ja.
Het is een heel ander verdienmodel. Bij Apple gaat de discussie meer over hoe kunnen wij mensen verleiden om ons apparaat te kopen waarop wij ook diensten bieden.
Ja.
Dus misschien meer. En Apple laat ze heel erg voorstaan op privacy en bescherming van privacy. Dus dat is een bijna tegengestelde insteek.
Ja. Kan Google ermee wegkomen door te zeggen, we blokkeren alle niet-Google-advertenties? Of komt daar echt, daar komt gedoe van? Als dat
daar komt een hoop gedoe van.
Ja, daar leek het toch wel even op. Alsof want ze hadden het dan over, ja, de niet-intrusive advertenties, die halen we eruit. Maar ja, ik moet zeggen, de Google-advertenties, dat zijn vaak van die vakken die lijken dan op de contentvelden van een site zelf. Of die lijken op een zoekschermpje. Ja. Die zijn op zich niet heel irritant.
Nee.
Dus die laten ze dan wel door. Maar die van de concurrent die dan Gaston van de staatsloterij die door je scherm heen komt rennen, die wordt dan wel uitgefilterd.
Ja, maar dat is ook weer het lastige. Weet je, advertentie van Google is die van Google. Google biedt die positie aan. Wat er in die positie staat, dat bepaalt de adverteerder. Dus is dat een knipperende gif met allemaal lampjes?
Ja.
Daarvan zegt Google op een gegeven moment, ja, hij doet dat nou maar niet meer. Oh. Dat is irritant. Maar het is niet Google zelf die dat doet. Dus het is ook weer een vorm van, we faciliteren het, maar we doen het niet. Is dat handen aftrekken of is dat laissez-faire? Lastig.
Wie heeft hier nou baat bij? Bij het weghalen van die mogelijkheid tot die adblockers?
Ik hoop op de lange termijn de eindgebruiker. En ik hoop dan indirect ook de tech-industrie die een beetje mag afkicken van die adsverslaving. Of dat echt zo is, ja, laat ik nu even optimistisch zijn. Laten we hopen op de lange termijn de eindgebruiker.
Hoe zie je dat vanuit het oogpunt van de veiligheid? Is dat niet ook een argument dat, dat ads wel vaak een invaldeur zijn voor malware, bijvoorbeeld?
Ja, vraag van Christian Stafner is dat. Die gaan we zo mee praten over quantumcomputers. Heb je een antwoord, Jasper?
Nou, een tweeledig antwoord. Zowel de ads kunnen malware brengen, maar ook ad-extensies, of extensies überhaupt kunnen malware brengen. Er zijn genoeg gevallen bekend, soms van geografische locatie omzeilende VPN, appjes om toch Netflix en VS aanbod te kunnen kijken.
Oh, die ja.
Ja, precies. Je weet welke ik bedoel.
Iberen.
Voor research, ja, precies. Ja. Maar die kunnen soms ook een ingang zijn van malware, of kunnen succesvol zijn en dan overgenomen worden door een externe partij die er andere plannen mee heeft. Want zo'n extensie, en dan komen we op een punt waar Google en Apple redelijk bij elkaar in zijn. Zo'n extensie heeft veel mogelijkheden. Zo'n extensie moet mee kunnen kijken met alles wat jij bezoekt om de ads te kunnen blokkeren. Ja. Dat klinkt als een verdienmodel van een sociaal netwerk.
Welke gebruik jij zelf?
Allemaal.
Jij gebruikt alle adblockers?
Nee, ik bedoel de browsers.
Nee, ik bedoel, welke adblocker gebruik je?
Nee, ik gebruik geen adblocker, behalve wat er standaard in een OS of in een browser zit. Wat dus nu aan het veranderen is. Omdat ik zat tot voor kort nog heel erg aan het, maar ik wil niet iemand zijn verdienmodel helemaal onderuit halen. Weet je, paywalls omzeilen om dan, nou ja, degene die iets gemaakt heeft, zijn salaris uiteindelijk te ontzeggen.
Christian, gebruik jij een adblocker?
Ja, ik gebruik de Brave browser. Die heeft al adblocker ingebouwd.
Ja, want vind je reclame echt irritant?
Ja. En ook als cryptoloog vanuit het oogpunt van veiligheid vind ik dat niet kunnen. Dus ik probeer zoveel als mogelijk te browsen zonder ads te zien.
Want jij bent bang dat ze je achtervolgen en je informatie opslaan?
Ah, bang, weten.
Ja, je weet dat het gebeurt, dus dan liever niet. Ik probeer het te omzeilen.
Ja, en Brave is er ook bezig met alternatieve modellen om je wel te laten betalen voor content, maar niet door middels van ads en het minen van jou als persoon.
Precies.
Ja.
Goed, nou, dankjewel voor nu.
Over naar de reclame?
Ja?
Over naar de reclame?
Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ik dacht even, hoe gaan we dit nou blokken? Maar ik wil even zeggen, dank voor nu Jasper Bakker. Hij is ICT-journalist bij AG Connect. Zometeen gaan we praten over de quantumcomputer. Want Google zou met een quantumcomputer in een paar minuten een berekening hebben uitgevoerd waar de grootste commerciële computer ter wereld 10.000 jaar over zou hebben gedaan. Hoe dat zit, zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij de BNR Digitale Techprogramma van BNR Nieuwsradio. Met daarin, Google zou een doorbraak hebben bereikt bij de ontwikkeling van zijn quantumcomputer. Dat is een berekening uitvoeren die tot nu toe onmogelijk werd geacht. En het bedrijf claimt nu quantum supremacy te hebben bereikt. Klinkt als een James Bond film, maar het betekent wel degelijk iets. Al wordt daar door critici sterk aan getwijfeld, die quantum supremacy. Praten we over verder met Christian Schaffner. Hij is onderzoeker bij QSoft en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En bij ons is ook nog Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Christian, even quantum supremacy, wat betekent dat?
Ja, dus misschien voordat we beginnen even een belangrijk iets. Dus Google heeft het zelf nog niet geclaimd. Hè? Nee. Waarover we het hier hebben is een lek. Dus dat wetenschappelijke paper, dat is dus nog niet officieel gepubliceerd.
Maar dat lekt uit via de website van NASA.
Een versie daarvan lekt uit, dus we weten niet wat de uiteindelijke versie is. En ook die versie is nog niet door het peer review heen. Dus we gaan ervan uit dat paper ergens gesubmit is. Nu under review is.
Okay.
En pas dan kunnen we eigenlijk het hierover hebben.
Maar, goed,
maar wij praten nu over de versie die de hele wereld rondgegaan is. De laatste.
Want die stond op de website van de NASA?
Ja, dat is van er zijn heel veel auteurs van dat paper. Ja. En sommige werken bij de NASA. En er was per ongeluk even op hun server beland. En dan ook heel snel weer ervan weggehaald.
Oeps.
Oeps. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk te laat. Dus nu staat hij gewoon overal op internet.
In dat stuk werd dus die quantum supremacy geclaimd. Stel dat dat nou klopt, dat ze dat bereikt hebben. Right. Wat is dat dan?
Ja, dus quantum supremacy, dat betekent dat er nu een quantum machine gebouwd is. Ja. En dat is wat ze claimen, een quantum computer. Die iets kan berekenen waarvan we denken dat we dat met een gewone computer niet kunnen uitrekenen in een bepaalde tijd. Ja. Dus dat zou heel lang duren om dat om een gewone computer na te doen.
Sterker nog, deze computer zou iets kunnen berekenen waar de snelste computer zoals we die nu kennen, die is van IBM uit mijn hoofd, die zou daar 10.000 jaar over doen.
Ja, dat is wat ze claimen. Ja. Weer, dat is een claim, hè. Dat moet gereviewd worden of dat echt zo is. Dat zou kunnen dat er andere mensen wel een slim algoritme verzinnen die op een gewone computer dat sneller kan dan wat zij nu claimen.
Ja.
Maar dat is hun claim, ja.
Okay. We gaan even helemaal naar de Jip en Janneke. Even piep, helemaal simpel.
Lijkt me een goed plan.
Quantum computer. Wat is dat?
Ja, dus wat een quantum computer werkt met quantum bits.
Ja.
En een quantum bit, dat is in tegenstelling tot de conventionele bits, waarop computers werken.
1-0, 1-0.
Ja, 0 of 1 kunnen zijn. Een quantum bit kan in een superpositie zijn van 0 en 1. Dus die kan een soort 0 en 1 tegelijk zijn.
Misschien.
Dat is het fundamentele bouwdeel van een quantumcomputer zijn qubits, quantum bits. En die kunnen dus 0 en 1 tegelijk zijn. En dat opent de deur voor ongekende berekeningen. Dus het feit dat je in een superpositie kan zijn, dat betekent dat je dus heel veel berekenen tegelijk kan uitvoeren.
Hmm.
Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat is wel een probleem. Dus als je die berekening gedaan hebt, dan moet je naar dat quantumcomputer kijken. Dus je moet een meting doen.
Mm-hmm.
En helaas, als je meet de toestand van een quantumcomputer, dan verandert die.
Door het meten?
Sorry?
Door het meten.
Door het meten, precies. Door het kijken naar de uitkomst, verandert die toestand. En dus
zullen we nooit weten wat de uitkomst was.
Je krijgt gewoon één uitkomst te zien.
Ja.
Maar je hebt wel heel veel berekeningen uitgevoerd. Dus jij moet het soort slim opzetten. Het is een andere soort manier om iets te berekenen. Dus je moet het programmeren van een quantumcomputer, dat werkt heel anders dan een gewone computer. Je moet het zo opzetten. En je moet ervoor zorgen dat uiteindelijk alleen maar de uitkomst overblijft die je wil hebben.
Ja. En daar doet Google dus onderzoek naar. Maar er doen heel veel mensen onderzoek naar. Ook in Nederland doen jullie onderzoek bij Qsoft. Is Google daar daadwerkelijk verder in dan jullie?
Wat Google gedaan heeft, is eigenlijk de hardware daarvoor gebouwd. Dus die hebben een chip gebouwd met 53 werkende qubits. Ja. Dat is eigenlijk al een fantastische engineering challenge.
Qubits zijn die quantum bits.
Die quantum bits, ja. En ze hebben die 53 van tegelijk aan de praat gekregen. Dat is echt de mijlpaal die zij bereikt hebben.
En zij zijn daar wel verder mee dan de onderzoekscentra in Nederland die dit doen?
Zij zijn nu de eerste die dat claimen. Hè? Dus daar zijn ook anderen mee bezig. En we weten natuurlijk niet hoe ver die precies zijn.
Ja.
Maar,
jij bent van Qsoft.
Ik ben van Qsoft.
Dat is onderzoekscentrum in Nederland.
Ja, dus
van een aantal universiteiten.
In Amsterdam. Dus wij zijn een onderzoekscentrum dat is 4 jaar geleden opgericht. En wij doen onderzoek naar quantum software, Qsoft. Het is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam. Het Centrum Wiskunde en Informatica Amsterdam en de Vrije Universiteit.
Ja.
En wij proberen dus uit te zoeken van wat wij met zo'n quantumcomputer kunnen doen. Hè? Wat zijn de problemen die voor de maatschappij relevant zijn, die we met zo'n quantumcomputer zouden kunnen oplossen?
Jasper?
Even voor de luisteraars, die 53 qubits die je noemt bij Google. IBM heeft ook net 53 qubits bereikt. Dus het aantal qubits is dan toch niet de maatstaf voor het bereiken van quantum supremacy?
Het hangt ervan af hoe goed die zijn ook. Hè? Dus,
ja,
dus de kwaliteit van de qubit is ook heel belangrijk.
En Google heeft gewoon hele goede qubits.
Die heeft, ja inderdaad.
Maar kunnen wij in Nederland dit ook? Kunnen wij in Nederland ook 53 van de qubits aan elkaar hangen? Want ik heb in het verleden best vaak gehoord, ook van Nederlandse universiteiten, van wij lopen in Nederland best wel voorop als het gaat om dat quantum computing. Wij hebben heel veel kennis op dat gebied. We zijn er nog niet, maar
inderdaad.
We lopen voor. Maar nu hoor ik dat Google verder is.
Nou, het klopt wel dat in Nederland heeft een soort unieke positie in de wereld. Dat we een lange traditie hebben op zowel het bouwen van quantum computers als ook het ontwikkelen van quantum algoritmes.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld hebben we afgelopen week die nationale agenda quantum technologie aangeboden. Ja. Dat is aangeboden door Robert Dijkgraaf aan de staatssecretaris Mona Keijzer. En daar hebben we een soort plan neergezet van wat we allemaal willen doen binnen Nederland.
Mm.
Die claim voor supremacy, dat is een soort mooie eerste mijlpaal om te bereiken. En die is nu geclaimd door Google. Hè. Dat moet allemaal
gereviseerd
worden.
Ja, precies.
Maar we moeten ook zeggen, dat is maar een eerste mijlpaal. Dus in de zin van wat ze echt gedaan hebben, dat is niet een nuttig probleem dat ermee opgelost wordt.
Nee.
Hè? Wat ze gedaan hebben, is ze hebben gewoon een random circuit gedraaid op hun chip. Mm. En dan metingen gedaan. En dan wel kunnen verifiëren dat de uitkomsten goed zijn. Dus dat er echte quantum effecten spelen. Maar dat doet per se is dat nog geen nuttig probleem. Er is gewoon een probleem waarvan we van uitgaan dat we dat op een gewone computer niet kunnen nadoen. Hè.
Ja.
Dus ik kan een beetje. Een mooie vergelijking is misschien de luchtvaart. Hè. Dus 100 jaar geleden, hè, de Wright brothers, die hebben een vliegtuig de lucht ingekregen. Maar ja, de eerste vluchten dat waren maar een paar seconden. Een paar seconden vliegen, een beetje nutteloos. Maar goed, hè, een paar jaar later konden ze al urenlang vliegen. En nu vliegen we gewoon de hele wereld rond. Dus je moet een beetje zo zien.
Het is even wachten tot Google hier echt mee naar buiten komt met dit verhaal. Ja. Maar tot die tijd zijn er toch wel heel veel vragen. Bijvoorbeeld, waarom doet Google dit? Is dit een potentiële goudmijn? Als ze dit als eerste werkend krijgen en daadwerkelijk ook een toepassing voor weten te vinden, is dat dan kassa voor Google?
Wie weet, er zijn natuurlijk anderen mee bezig ook.
Ja.
Dus een beetje een race, wie is daar eerst? Maar goed, als
je kassen echt heftig tussen jullie?
Ja, daar zijn
of
wel
een aantal.
Jazeker, dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
We moeten niet meer lang wachten en dan is dat paper gewoon staat op archive. Ja. Dat kan gewoon iedereen downloaden en dat is gewoon publiek beschikbaar. In die zin, nou goed, ze hebben natuurlijk know-how in de lab hoe je dingen moet doen. Mm-hmm. Maar in principe is soort waar we naartoe werken, is de volgende mijlpaal. Namelijk wel een probleem oplossen met een quantumcomputer dat ook van belang is voor de maatschappij.
Ja, ik las ergens een voorbeeld van, ja, hoe kan je een postbode die moet 50 brieven bezorgen? Wat is dan de beste route? Dat zou een vraag kunnen zijn die deze quantumcomputer kan beantwoorden.
Dat is een voorbeeld van een zogenaamd optimalisatieprobleem. Die krijg je ook bijvoorbeeld als je producten ontwerpt, een brug of een vliegtuig. Dan gebruik je bijvoorbeeld die finite element method om te optimaliseren hoe je dat doet. Ja. En dat zijn voorbeelden waar een quantumcomputer wel versnelling kan brengen. Er zijn nog een aantal andere voorbeelden misschien die ik kan noemen van waar we naartoe willen met een quantumcomputer. Het eerste wat misschien meest dichtbij ligt is het simuleren van natuurlijke processen waar die mooi beschreven zijn door de kwantummechanica. Dan moet je denken aan het ontwikkelen van nieuwe materialen,
ja.
Maar ook ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Hè? Als je de interactie van moleculen bekijkt. Nou, daar zijn de wetten van de kwantummechanica bepalen hoe dat werkt.
Ja.
Maar daar zijn onze gewone computers gewoon nog niet goed genoeg. Hè, of krachtig genoeg
om dat te kunnen.
Maar als je nu zo'n programmeerbare kwantumcomputer hebt, dan kan je dat kwantumsysteem van die moleculen simuleren op jouw programmeerbare kwantumcomputer.
En dan misschien ook wel de oplossing voor klimaatverandering ooit.
Wie weet. Maar bijvoorbeeld hoge temperatuur, supergeleiding, het begrijpen van fotosynthese. Daar zijn een aantal problemen die echt waar we echt verwachten dat we beter inzicht krijgen.
Heel interessant. Dankjewel, Christian Schaffner. Onderzoek bij Qsoft en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En ik dank ook Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Dit was BNR Digitaal. Digitaal terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, iTunes, Spotify of waar jij ook naar podcast luistert. Kan eigenlijk overal. Er zijn heel veel apps voor. bnr.nl natuurlijk de belangrijkste. Tot volgende week.